Goedemorgen. Ik ben altijd opgevoed in een evangelische kerk. En dat ben ik eigenlijk heel blij mee. Want daar heb ik altijd van genoten. Altijd een nieuwe spreker. En ja, het vond ik altijd gewoon leuk. De ene keer sprak de spreker je wel aan en de andere keer niet. Maar ik heb ook wel in mijn kerk wel eens ondervonden dat we ook wel wat dingen misten. Bijvoorbeeld een van de dingen die wij niet eigenlijk meekregen is dat een kerkjaar is eigenlijk ingedeeld op evenementen die in de Bijbel plaatsvinden. Dus het kerkelijk jaar in de meer traditionele kerk begint met Advent. Dus wat we eigenlijk nu doen is een traditie waarin je eigenlijk toewerkt naar grote momenten in ons kerkelijk of in het verhaal van de Bijbel, in het verhaal van Jezus. En de eerste kerk, vanaf het begin, wilde ze dat Jezus meer onderdeel was van ons leven. Dus wat ze deden is, als ze keken naar een jaar, hadden ze kernmomenten om te zeggen, die willen we bewust meemaken. Nou, als je kijkt naar ons kalenderjaar, hebben we nog een paar van die dingen staan, maar eigenlijk hebben we daar de betekenis een beetje weggehaald. We hebben dus wel kerst, maar wie in Nederland weet nog waar het verhaal over gaat? Nou, dan heb je hemelvaart. Nou, ook zo'n dag, dat eigenlijk iedereen denkt, ik ben wel vrij, maar ik heb geen idee waarom. Nou, Pasen, ja, dat is een paashaas toch, die met eieren rondloopt. Eigenlijk wel jammer. Want de eerste kerk was superbewust van, we willen de momenten van ons geloof eigenlijk in onze dag hebben. En wat ze dan deden is, die momenten, dus je hebt kerst, en dan hadden ze een bepaalde tijd ervoor, namen ze, om toe te werken naar die dagen toe. Dus je hebt de adventtijd, daarna krijg je drie koningen. En op een gegeven moment gingen ze dan toewerken naar het lijden van Jezus. En dan heb je de 40 dagen vasten, of de lijdenstijd. En wat ze dan wilden is, als kerk, je ging het meedoen. Je ging, zoals Jezus leidde, ging je ook zelf een stukje opgeven van jezelf. Omdat je bewust bij Jezus wilde zijn. Nou, en eigenlijk merk ik dat ik, dat is wel iets wat ik niet heb geleerd. Maar het is wel eigenlijk iets heel kostbaars, dat ze zo dicht bij Jezus wilden zijn. Nou, en los van die dagen, die momenten, wilden ze ook naar een dag zelf kijken. Hoe kun je nou in je dag Jezus meer betrokken hebben? Nou, daar heb ik een keer onderwijs over gehad. En toen dacht ik, als ik daar ooit een keer een kans van krijg, wil ik dat meenemen in een preek. Dus nou, dat is wat we vandaag gaan krijgen. Dus we gaan het vandaag hebben over, dit is de dag die de Heer ons geeft. Nou, hoe begin je dan je dag? En laat ik dan eens vragen, hoe begin jij je dag eigenlijk? Dus een basisvraag. Wie van jullie is een ochtendmens? Een paar. Goed, dit is wat Google zegt over de ochtendmens. Om te beginnen gaat een ochtendmens meestal niet laat naar bed. Hij staat vroeg op. En als hij opstaat, doet hij dat vaak zonder te snoezen. Een ochtendmens heeft bij het opstaan veel energie en hij kan direct actief en creatief zijn. Een uitgebreid ontbijt is voor deze vroege vogel geen uitzondering. En hij kan zelfs zonder koffie genuttigd worden. Jonge kinderen en ouderen blijken vaak ochtendmensen te zijn. Ochtendmensen zijn optimistisch, opgewekt, gezonder en hebben vaak minder stress dan avondmensen. Nu is het zo dat vroeger luisterde ik altijd naar 3FM toen ik op de bouw werkte. En dan had je Giel Beelen en die had voor de ochtendmens had hij een liedje. En dat ging zo. Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want die vrolijk kijkt in de morgen. Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag. Goed, ik zal ophouden. Ongeveer 20% van de mensen is een ochtendmens. Nou, ik kan het wel zien bij mijn kids. Dat Elise is een ochtendmens. En mijn tien is iets minder. Goed, misschien ben je geen ochtendmens. Maar ben je een avondmens. Wie is dat? Ja. Goed. Dit is wat over jullie wordt gezegd. De nachtbreker gaat laat naar bed en slaapt ook graag uit. Hij wordt laat op de dag actief, waardoor het aanmaken van het slaapstof melatonine pas later plaatsvindt. En hij slaapt minder valt minder gauw in slaap. Die bedoel ik, ja. Pubers zijn meestal avondmensen. Ze hebben vaak een ochtendhumeur wanneer ze opstaan. En de hele dag door zijn ze sneller moe en prikkelbaar. Nou, die hebben we thuis. Twee. Verschrikkelijk. De kans op depressie bij deze groep is groter dan bij ochtendmensen. En dat komt omdat ze vaak minder zonlicht zien. En vaak ook slechter slapen. Ochtendmensen hebben daarin ook meer kans op overgewicht. En dat komt omdat als je 's avonds snoept, want het eten is 's avonds veel lekkerder, dat kun je eigenlijk niet zo goed verwerken, dus dat blijft ergens plakken. Goed, avondmensen hebben daarnaast kans op overgewicht, stress en lichamelijke klachten. En dat komt dus door het snacken. Nu is het zo dat daar waar een ochtendmens een liedje heeft, heeft een avondmens regels. En die zal ik eens voorlezen. 1. Praat niet voor 10 uur met mij. 2. Loop niet voor mijn voeten. En 3. Stel geen domme vragen. Dat is eigenlijk een beetje hun leefregel. Nu hebben ze ook een koffiekop. En daar staat op. Eerst koffie, daarna jij. Of ik ben geen ochtendmens, maar ik ben een koffiemens. Goed, de meeste mensen zitten eigenlijk hier tussenin. Die of een ochtendmens of een avondmens zijn. Waarom begin ik hierover? Eigenlijk heel vaak hebben we gewoon ons ritme in een dag. We doen van alles. En er gebeurt eigenlijk ook ontzettend veel op een dag. Voor mij, bij ons als we opstaan, dan heb je gelijk de kinderen ook actief en die proberen zo snel mogelijk naar school te krijgen. En dan heb je eigenlijk, voordat je het weet, is het 8 uur, 7:45 en is er al heel wat gebeurd. En soms is er al ook heel wat gezeik geweest. En dan denk je, man, hey, dan moet de dag nog beginnen. Anderen die worden wakker en die pakken hun telefoon gelijk. Even de NOS-app of social media. En we vullen ons gelijk eigenlijk al met allerlei indrukken. Er zijn ook anderen die opstaan en op het moment dat ze opstaan, staan ze gelijk op met lichamelijke klachten. Misschien heb je pijn bij het opstaan, heb je problemen die zich afspelen. En op het moment dat je aangaat, begint dat riedeltje weer. Spanning in je huwelijk. Zorg over je kinderen, kleinkinderen of de ziekte waar je last van hebt. En als je niet oppast, leef je eigenlijk een dag eigenlijk altijd achter de feiten aan. Of wordt je dag heel gauw bepaald. Ik merkte dat in de vakantie was ik heel bewust bezig om in mijn stille tijd bezig te gaan. En ik las een heel goed boek over de geestelijke wereld en ik was supergoed met God bezig. En soms heb je dan in je vakantie dat je denkt, man, dat wil ik vasthouden. Gewoon echt met God bezig. En dan begint je werkweek weer. En als je niet oppast, zit je eigenlijk weer zo in een ritme. En verlies je die dingen. Nou, en dat zou eigenlijk jammer zijn. Goed, dus daarin wil ik eigenlijk een beetje nadenken, hoe doen we dat in onze dag? Ik wil daarvoor eigenlijk een deel van een psalm lezen. De hele psalm, psalm 118. Want die is eigenlijk zo prachtig en die zou ik jammer vinden als we die doormidden hakken. En daarvoor heb ik de Bijbel, de NBV. Ik hoop dat je het kunt lezen. Het is een prachtige psalm. Psalm 118. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Het huis van Aaron zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Wie de Heer vreest zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. In mijn nood heb ik geroepen, Heer, en de Heer antwoordde en Hij gaf mij ruimte. Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen me doen? Met de Heer mij helpen aan mijn zijde, kijk ik neer op mijn haters. Kijk ik op mijn haters neer. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen met macht. Alle volken hadden mij ingesloten. En ik weerstond ze in de naam van de Heer. Ze sloten mij van alle kanten in en ik weerstond ze in de naam van de Heer. Ze sloten mij in als een zwerm bijen, maar doofde snel als een vuur met doorns, want ik verstond ze in de naam van de Heer. Jullie sloegen mij en ik viel, maar de Heer heeft geholpen. De Heer is mijn sterkte, mijn lied, en Hij gaf mij de overwinning. Hoor gejubel om de overwinning in de tent van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. De rechterhand van de Heer verheffen mij. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heer verhalen. De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poort van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. De hoeksteen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Heer, geef ons overwinning. Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen naar de hoorns van het altaar. U bent mijn God. U zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Loof de Heer, want Hij is goed en eeuwig duurt zijn trouw. Wat een mooi psalm, hè? Goed, een dag. Hoe kijk je daar nou tegenaan? Dit is een plaatje, die kun je op twee manieren bekijken. Aan de ene kant, als je naar een dag kijkt, geloven we als christen, en ook als deze psalmist, dit is een dag die de Heer gemaakt heeft. En dat betekent dat als God hem gemaakt heeft, dat Hij ook een plan heeft met die dag. Dat Hij in controle is met die dag. God als basis van een dag. Dan ben je er bewust van. Dat God elke dag maakt. Als je niet oppast, leef je hem als een atheïst. Een atheïst kijkt ook naar een dag. Maar als je God uit je dag haalt, wie bepaalt dan de uitkomst van een dag? Want je hebt toch geen controle? Een dag gebeurt zoals een dag is. Shit happens. Het gebeurt. Nou, ik merk als we niet oppassen, als kerk, dan leef je op zondag heel bewust dat het een dag is van de Heer. Maar hoe ga je dan maandag in? Dinsdag, woensdag? Soms denk ik dat we een beetje op twee manieren naar de dagen kijken. Met de Heer en ook dagen zonder de Heer. En dat zou eigenlijk wel jammer zijn. Want God heeft toch eigenlijk elke dag bewust gemaakt. Goed, en dan gewoon een simpele vraag. Hoe ziet dan, als God een dag maakt, eruit? En bij wijze van spreken is het een schilderij. God die bepaalt wanneer de zon opkomt, hoe het weer zal worden. En dat hij op een gegeven moment klaar is met zijn tekening. En die zegt, nou, dit is maandag, alsjeblieft. Is dat hoe hij een dag maakt? Ik merk dat ik vaak de zin gebruik, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Vaak als het heel mooi weer is. En dan loop ik buiten en dan word ik eigenlijk een beetje gelukkig. En dan denk ik, man, dit is een dag die de Heer gemaakt heeft. Zo'n gevoel. En totdat ik op een gegeven moment een keer een preek hoorde over dit onderwerp. Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Als je eigenlijk inzoomt op elk van ons leven. En ik noem even een paar namen. Is Remco, als jij ontdekt wat God vandaag voor jou heeft, is het een unieke dag voor jou. Maar het is ook voor jou. En voor jou. Eigenlijk is elke dag voor ieder individu speciaal. Waarin God met zijn engelen bezig is om unieke dingen met jou te doen. Hebben we vandaag het opdragen van Luca. Weer een dag waarin God uniek bezig is met dat kindje. Nou, hoe vaak hebben we met Dave van die meegemaakt dat God zo bijzondere wonderen doet op elke dag uniek. Elke dag is God uniek met jou en mij bezig. Dat is niet een dag saai op een afstand. Maar uniek, elke dag opnieuw. Vind ik wonderbaarlijk. Maar het is wel zo. Zo dichtbij is die. Het zou ons eigenlijk helpen om een dag eens te beginnen met een stuk dankbaarheid. Heel vaak beginnen we met klagen. Dat had ik vorige week. Vorige week hadden we echt een beetje... Man, het was op maandag super koud en dan begon het gezeik al. Moeten we echt fietsen naar Zwolle? Nee, nou, en dan heb je gewoon eigenlijk gewoon... als we niet oppassen als Nederlanders, klagen we echt een hoop hoor. Dit is niet goed, dat is niet goed, zus is niet goed. En dan komt er een deken over een dag die eigenlijk gewoon best pittig is. Nou, ik merk dat als ik een beetje ruzie heb met die jongens... En het valt echt nog wel mee hoor. Nou weet je, je hebt er gewoon geen zin in 's ochtends vroeg. Maar het maakt wel dat ik daardoor wel echt een beetje, ik moet een beetje door zo'n dag heen worstelen. Ik moet even... En als we niet oppassen, klagen we de hele dag door. Terwijl er eigenlijk zoveel te danken is. Dat je mag opstaan, dat God voor je zorgt, dat je eten op de plank hebt, dat je energie hebt, dat je werk hebt, dat je in een goed land woont. Er is eigenlijk zoveel om voor te danken. En weet je dat dankbaarheid het eerste wapen is in je geestelijke strijd? Op het moment dat jij begint te danken, zeg je ook tegen jezelf, wacht even, God is in controle. Je hebt het van Hem te verwachten en niet van jezelf. Dus een dag begint eigenlijk al een stuk beter als je zou beginnen met danken. Ten tweede, op het moment dat je beseft dat God elke dag in controle heeft, heb je ook regie. En die zal ik uitleggen. Vorige week of twee weken terug, sprak ik op Upper Room in Vliegbasis Twente. Er kwamen 2000 jongeren om een hele nacht door God te aanbidden. En ik vond het super gaaf dat ik uitgenodigd was en ik mocht een seminar geven. En ze hadden mij gevraagd om les te geven over de kracht van het bloed van Jezus. En op het moment dat je gaat spreken over het bloed van Jezus en dat het bloed van Jezus de Satan heeft overwonnen, merk je dat de geestelijke strijd komt. En die geestelijke strijd ontmoet ik gewoon in mijn gezin. Gewoon in alles begon anders te lopen. En dat ik denk, hey, waarom krijg ik, wat gebeurt er allemaal? En op een gegeven moment dacht ik, wacht eventjes. Heer, u hebt regie. En in de naam van Jezus, omdat u bij me bent, mag ik ook gewoon zeggen, elke macht die op dit moment me aan tegenwerken is, rot op in de naam van Jezus. Je hebt hier niks te maken in mijn gezin, of bij wat dan ook wat ik doe. Dus stuur het weg. En van het ene op het andere moment is de rust. Is alles gewoon weer normaal. Dat komt omdat, als je bij Jezus hoort, heb je de overwinning aan je hand. En daar kun je gebruik van maken op het moment dat je er bewust van bent. Maar hoeveel van ons leven in een dag en er gebeurt van alles, maar we maken niet gebruik van die overwinning die bij ons is. We laten het gewoon gebeuren. Dus danken is behulpzaam. En een stukje bewustzijn dat de overwinning, dat God in controle is, helpt enorm. Even over de psalm. De psalm die we net gelezen hebben, daar staat in vers 24 pas, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Maar daarvoor heeft de psalmist het eigenlijk over allerlei dingen waar hij doorheen gaat. Ik zal een paar noemen. In mijn benauwdheid riep ik de Heer aan. En hij antwoordde en hij bevrijdde mij. Als je in benauwdheid zit, dan is het niet per se dat het leuk is. Ik moet even kijken waar ik het heb neergezet. Er staat vers 7 tot 13 dat er haat is tegen de psalmist. Oh, tegen de psalmist, ja. Dat hij omsingeld werd. Dat hij onder druk gezet werd. Dat hij zelfs ervoer dat de Heere God hem ook testte. En al die dingen gaven hem de moed om te zeggen, dwars door die dingen heen hou ik vast aan de Heer. En hij bevrijdde mij. Dus die psalmist is niet per se alleen maar dat hij zegt van joh, het was mooi weer. Nee, dwars door de ellende hield hij vast. En dan kan hij zeggen, dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Wat ik ook bijzonder vind is, het tweede deel van de psalm, dan begint hij met de steen die de bouwers verworpen hebben, is de hoeksteen geworden. Dat gaat over Jezus. En dat krijg je eigenlijk, de psalm krijgt een twist. En dan gaat hij eigenlijk een beetje vertellen dat er iemand komt. Iemand van hoop. Een wonderlijk werk. En eigenlijk wordt daar al een stukje gezegd, er gaat een verandering komen. Vind ik bijzonder hoe God dan, zoveel jaren voordat Jezus kwam, al deze woorden in iemand legt. Goed, die term, dit is de dag, zul je ook in het Nieuwe Testament herhaaldelijk tegenkomen, als dat bepaalde dingen die gebeurd zijn in de geschiedenis, dat we die vandaag naar ons toe mogen halen. Vandaag is redding gekomen in dit huis. Hey, of op het moment dat de Heilige Geest uitgestort is, vandaag mogen we ingaan op die beloftes die Jezus ons geeft. Goed, hoe ging er nou de eerste kerk door de dagen heen? Je hebt heel veel normale dagen. En de eerste kerk gebruikte de normale dagen om te werken aan geestelijke spieren. En ze waren zich bewust dat elke dag die je leeft, dat je normale dagen hebt, is een geschenk van God. En ze gebruikten die dagen om te groeien. Dus Bijbelstudie doen. Net zoals je boterhammen eet, zoals je onder de douche gaat, je tanden poetst, was stille tijd een onderdeel om God te eten, tot je te nemen en over na te denken. Ze waren zich bewust dat elke dag een geschenk was. En dat elke dag een kans is om gewoon hem beter te leren kennen. En dat deden ze omdat ze zich ook bewust waren dat naast je normale dagen heb je ook moeilijke dagen. Dagen dat het eventjes niet zo mee zit. Dagen waarin je iets meer je best moet doen om aardig gevonden te worden. Nou, als het bij ons een beetje tegen zit, krijg je eigenlijk een conflict in jezelf. Laat ik me leiden door gevoel of leiden door geloof? Op het moment dat er in je normale dagen weinig geestelijk voedsel in je lijf zit, is de kans groot dat je je laat leiden door je gevoel. In moeilijke dagen is het een uitnodiging om te vertrouwen op God. En ik merkte, ik ben echt wel een beetje een gevoelsmens. Ik moest dit echt leren. En heel erg gezegd, ik moet dit nog steeds leren. Dat ik gewoon, ik kan me heel erg meer laten nemen in mijn gevoel. En soms moet ik gewoon zeggen, hey joh, maar kom op, wakker worden. De dag is niet zo slecht. Naast moeilijke dagen, heb je ook gewoon echt slechte dagen. Dagen waarin je echt zou zeggen, slechte dagen. Stel je voor dat je te horen hebt gekregen dat je kanker hebt. Je man ziek is, of je vrouw. Dat je ontslagen wordt op je werk. Echt dat je moet kiezen dat je ondanks de omstandigheden kiest voor het leven. Kiest voor de overwinning. En eigenlijk zitten daar de psalmen vol mee. De rauwheid van het leven, de echtheid van het leven. En tegelijkertijd dat ze altijd afsluiten, maar Heer, toch vertrouw ik op u. Het boek Job. Man, wat een ellende maakt hij mee. En dat hij ondanks dat toch zegt, maar de Heer laat ik niet los. Ik vind dat knap, hoe in slechte dagen dat je toch je vertrouwen op God kunt hebben. Ik maak het van heel dichtbij mee, bij mijn familie. En als ik zie hoe mijn schoonzus in een super pittige tijd juist steun vindt in God, en juist vindt dat God in lastige tijden zichzelf zo laat zien. Dat is bijzonder, hè? Dat in lijden, in sommige dingen die pittig, ontdekken we soms dat God zo dichtbij is. En dat je hem echt kunt vertrouwen. Goed, maar naast dat je normale dagen hebt, slechte dagen, moeilijke dagen, zijn er ook testdagen. Als het goed is in je Christen zijn, zal God je uitdagen om getest te worden. Als je zegt, Heer, ik hou van u, dan denk ik dat God ons ook wel eens meeneemt om te zeggen, hey joh, als je zegt dat je van me houdt, zullen we dan een stukje water lopen? Nou, en voor velen is testdagen zijn ook lastige dagen. Moet ik u dan echt vertrouwen? En dat kan heel verschillend voor iedereen eruit zien. Maar God zal ons altijd uitdagen in terreinen waarin we hem nog niet zo goed kennen. En wilde je uitnodigen om te zeggen, maar mag ik jouw wereld vergroten? En mag ik groter worden in jouw wereld? En dat doet hij vaak door ons mee te nemen in een avontuur. En het mooie is, op het moment dat je hem gaat leren kennen en hem gaat vertrouwen, wordt hij groter, word jij groter en verander je ook. Maar je moet die testdagen wel aangaan. Even een voorbeeld. Wij leven op giften. En wat ik veel mensen hoor zeggen is, ja, maar dat zou ik echt niet kunnen. Nou, ja, eigenlijk kun je het wel. Maar je moet het wel willen. Nou ja, goed, giften is een voorbeeld. Maar als je God aan het werk wil zien, als je wonderen wil zien, moet je voor mensen bidden. Als je een doorbraak wil zien, moet je ergens voor gaan. Nou, en sommige mensen zeggen, oh, wat jij hebt, wil ik ook. Ja, dat kan, maar dan moet je ook de prijs betalen. Dan moet je ook aangaan. Nou, en eigenlijk doen we met God, doen we wel soms, we willen dit wel, maar niet de prijs betalen. Nou, en ik denk dat testdagen voor God een middel zijn om te zeggen, nou, wat voor vlees heb ik in de kuip? Dat hij je graag mee wil nemen om gevormd te worden. Gelukkig bestaan er ook mooie dagen. En mooie dagen zijn dagen waarin het lijkt dat als je bidt er gelijk doorbraak is. Gebedsverhoringen. Dat alles vanuit een leien dakje gaat. Je kinderen staan op zonder humeur. Wauw! Gewoon dat je denkt, alles gaat eigenlijk van een leien dakje. Nou, dat zijn dagen waarin je moet genieten dat God goed is. En je zult merken, in je leven zullen we alles hebben. Je zult dagen op een top zitten en je zult soms wel verlei gaan. Maar in elke dag kunnen we op reis gaan met God om te zeggen, Heer, hoe de dag ook is, ik wil u beter leren kennen. Nou, volgens mij is dat een mooie afsluiting voor mijn preek. Laten we bidden. Heer, ook dit is een dag die de Heer aan ons geeft. Die u aan ons geeft. Heer, als kerk willen we u ten eerste bedanken dat we soms eigenlijk niet eens weten hoe goed u bent in elke dag. Heer, we zingen over uw goedheid. We vertrouwen u. En toch kan het heel erg groeien. En dank u wel, Heer, dat we soms van de vroegere kerk kunnen leren dat we Jezus in elke dag kunnen trekken. Dat we een relatie met u in elke dag kunnen trekken. Heel praktisch, dwars door alles heen. Heer, dank u wel dat u er bent in normale dagen. En dank u wel, Heer, dat u er bent als het moeilijk is. Dank u wel, Heer, dat u ons helpt en extra nabij bent als het echt slecht gaat. Dank u wel, Heer, dat u ook mooie dagen aan ons geeft. En dank u wel, Heer, dat u ook ons mee wil nemen om soms getest te worden, omdat we daarin kunnen groeien naar u. En Heer, als gemeente willen we goed zeggen, Heer, wilt u ons helpen om meer bewust te zijn van u in elke dag. In Jezus' naam. Amen.